Ik neem maar meteen de draad weer op, want ik heb gezien dat ik zoveel materiaal heb dat ik nog aan u kwijt wil in korte tijd. Dat we meteen maar weer van wal steken. Om het dan eens te zeggen met een woordspeling. Daarmee sluit ik natuurlijk meteen aan met het historisch verschijnsel waarover wij het vorige keren gehad hebben. Dat inderdaad ooit van wal gestoken werd. En dat zelfs letterlijk het evangelie scheep ging. Ja, overdrachtelijk ook, maar dan denk ik altijd aan Matthäus 13. Hè? Om dan meteen snel in huis te vallen. De Heer verliet het land. Ging in een schip en predikte vanaf de wateren enzovoorts. En later zien we dat herhaald. Aan de ene kant in de geschiedenis van de apostel Paulus, maar aan de andere kant en nog veel eerder, weliswaar buiten de Bijbelse geschiedenis, maar toch als een historisch feit, dat inderdaad ene Jozef, namelijk die van Arimathea, met de zijnen, waarbij hoorden, zoals we gezien hebben, in ieder geval Lazarus en Maria Martha van Bethanië, hè, waarbij Jozef en de zijnen inderdaad gezet werden tegen wil en dank in een schip zonder zeil, zonder roer, waarna zij helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee terechtkwamen, namelijk in Gallië, niet in het dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen, want dat lag precies aan de andere kant. He, dat lag in Bretagne is dat geloof ik, hè? Eigenlijk. Maar dat doet er weinig toe. Maar ze kwamen terecht in Gallia, zeg maar Frankrijk dus. Maar dat was Frankrijk voordat het Frankrijk was, want de Franken waren daar nog in geen honderden jaren. Er woonden inderdaad Kelten, onder andere naam, Galliërs. Inderdaad, in Marseille dus, want daar kwamen zij terecht. En we hebben vorige keer besproken en gezien hoe daar in Marseille Jozef en Arimathea en de zijnen bezoek kregen, nog in allemaal in hetzelfde jaar, bezoek kregen van Arviragus, de man uit de koning moet ik eigenlijk uitzeggen, uit Engeland, uit het Silurische vorstenhuis. U vindt hem ook, zijn naam ook uiteraard op het blaadje papier wat ik u dus straks gegeven heb. Arviragus, die een gezantschap gezonden had naar Marseille om te vragen of Jozef van Arimathea met de zijnen alsjeblieft wilde komen naar Brittannië, waar Jozef in ieder geval goed thuis was. Ik heb u dat in de tijd uitgebreid verteld. Jozef van Arimathea, de tinmagnaat, die in ieder geval verantwoordelijk was, of de grote man was van de handel in tin van die dagen. Tin, wat inderdaad uit Brittannië kwam, uit Engeland dus, zeg maar, hè? Het zuiden van Engeland. En precies uit het gebied waar Arviragus de scepter zwaaide, dan wel zijn familie, want daar hebben we het dan nog wel over. Maar in ieder geval, Jozef van Arimathea werd geacht daar in Brittannië thuis te zijn. En hij werd gevraagd om naar Brittannië te komen, met het bijzondere doel om daar inderdaad het evangelie van de Heer Jezus te prediken. En dat ver voor dat de apostel Paulus zijn zendingsreizen begon. Want we praten over het jaar 36, 37 misschien van onze jaartelling. Dat was dus rijkelijk vroeg. In de dagen dus dat de Joden in Jeruzalem vervolgd werden en of de christenen in Jeruzalem vervolgd werden, moet ik zeggen, en daardoor uitweken onder andere naar Samaria, zoals in Handelingen beschreven, in de dagen dat Paulus nog Saulus was en de gemeente vervolgde. Maar het waren diezelfde dagen, het was hetzelfde jaar waarin Jozef inderdaad en de zijnen terechtkwamen, eerst in Marseille, dus in Gallia, maar vervolgens Gallia overstaken en vervolgens het kanaal overstaken en terechtkwamen in Britannica, daar hebben wij het vorige keer over gehad, waar zij terechtkwamen in Evelyn, het eiland, toen nog het eiland Evelyn, tegenwoordig te vinden in de omgeving van Glastonbury. Strikt genomen slaat dat op een ander eiland ernaast, maar dat doet er nou niet toe. Het zijn toch geen eilanden meer in onze dagen. Maar daar werd Jozef inderdaad verwelkomd en daar kregen hij en de zijnen 12 stukken land, bij koninklijk decreet hebben we gezien. En later in de loop der eeuwen werd dat vele malen bevestigd, dat namelijk dat stuk grond daar gegeven was, of die 12 stukken grond eigenlijk, later trouwens nog meer hoor, maar dat er gegeven was aan Jozef en de zijnen, terwille van wat we dan maar voor het gemak noemen de christelijke kerk, want daar komt het op neer. En op die plaats wordt ook geacht de oudste christelijke kerk te staan, in ieder geval in Brittannië, maar eigenlijk in de hele wereld als het er helemaal over gaat. Dat doet er nou verder niet toe. Maar zo is dat gebeurd. Dat wil zeggen dat daar het eerste grondgebied was wat eigenlijk eigendom was van de kerk. Ik blijf het woord kerk maar gebruiken voor het gemak. Grond waarvan we ook gezien hebben dat het in de loop der eeuwen inderdaad steeds opnieuw bevestigd werd. Dat bevestigd werd ook zwart op wit in koninklijke decreten, of hoe het allemaal heten mag, dat dat inderdaad van de christelijke gemeenschap was in Britannia. En we hebben zelfs gezien dat er later naar verwezen werd in de dagen dat de Rooms-Katholieke Kerk, de dagen van Hendrik de VIII enzovoorts, claim legde op de Britse kerk en claimde dat dat behoorde tot de Rooms-Katholieke Kerk. En ook toen werd bij die gelegenheid weer officieel vastgesteld dat dat helemaal niet kon, omdat de Britse kerk nou eenmaal ouder was dan de kerk in Rome. En zo was het ook. En waar wij het nog over zullen hebben, is dat de kerk in Rome in de praktijk slechts zelfs gesticht en dan toch in ieder geval gebouwd was geworden door dat Britse vorstenhuis, zodat het eigenlijk andersom is. Als het er helemaal over gaat, was de Britse kerk niet een vertakking van de Rooms-Katholieke kerk, maar het was eigenlijk zo dat de gemeente in Rome, de Bijbelse gemeente in Rome, eigenlijk beschouwd zou kunnen worden, zou moeten worden, als een vertakking van de Church of Britain, de Britse kerk. Ja, later werd die Britse kerk dan Church of England en Church of Scotland en hoe het allemaal heet mag. Maar oorspronkelijk was het Church of Britain. Ik ben de vorige keer trouwens geëindigd met merkwaardig oud-Keltisch gedicht, heb ik u gegeven in de vertaling. En toen ben ik van de band afgelopen, waarin gezegd wordt, de Heer onze God is één. Merkwaardig genoeg dat het zo begint, omdat dat traditioneel de Joodse geloofsbelijdenis is, hè. Hoort Israël, hoort de Heere, onze God is één, aangehaald uit bijvoorbeeld Deuteronomium. Maar deze Keltische triade die begon zo. De Heere, onze God is één, waarna het verder ging met heft uw hoofden op, o gij poorten, en zijt opgeheven, gij eeuwige deuren. Dat is dus twee keer hetzelfde. En dan, de koning der heerlijkheid zal inkomen, door die poorten en door die deuren dus. Waarna de vraag gesteld wordt, wie is de koning der heerlijkheid? En het antwoord is dan de Heer Jezus. Wat dan geschreven wordt met een Y, een E, een S en een U. Maar kan niet missen, dat moet de naam van Jezus zijn. De laatste zin luidt dan, hij is de koning der heerlijkheid. Dat is bijna letterlijk de uitdrukking die natuurlijk voor Christus gebruikt wordt. De koning der heerlijkheid. Hè? De Heere der heerlijkheid heet hij in het Nieuwe Testament. De verheerlijkte Christus. En het bijzondere daarvan is dat die naam van Jezus in zijn wat Keltischer vorm inderdaad al bekend was bij de Kelten voor de Heer Jezus. Dat wil zeggen de dagen voor het begin van onze jaartelling, want zo oud is dit. Merkwaardig genoeg, zij kenden die naam al. Dat is op zich niet zo erg bijzonder, omdat de naam natuurlijk toch moet beschouwd worden, hoe dan ook als een verbastering van de naam van Joshua, namelijk de naam van Jozua. En het is niet zo geweldig moeilijk om uit de oud-testamentische geschiedenis, namen, om daaruit af te leiden dat de Messias wellicht deze naam zou dragen. Maar om een of andere reden wisten de Kelten dat, en het is eigenlijk zo dat deze Keltische naam nog steeds voor de Heer Jezus gebruikt wordt, in het algemeen in Engeland. Nou ja, niet dat men altijd die naam gebruikt, maar hij wordt soms wel degelijk gebruikt. En in de Keltische taal, het Kimmerick, of hoe het maar heet, het Wels, wordt die naam nog steeds precies zo gebruikt. De oude Keltische naam, Jezus, uit de oude Keltische overlevering, maar toegepast inderdaad op de Heer Jezus Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de oude Keltische traditie en toekomstverwachting inderdaad de ideale voedingsbodem was voor het christendom. Dat is te meer opmerkelijk, omdat gebleken is natuurlijk in de praktijk dat het judaïsme en dus de Joodse traditie en overlevering niet de ideale voedingsbodem bleek te zijn voor het christendom. Sterker nog, het bleek zelfs de reden te zijn waarom men het evangelie afwees. De twee stammen leefden onder de wet. En omdat de wet hen in de weg stond, zoals Paulus dat uiteenzet in Romeinen 9 en 10 in het bijzonder, omdat de wet hen in de weg stond, wezen zij de Heer Jezus af, wezen zij het evangelie af bij de Kelten, de 10 stammen dus, zal ik maar zeggen, of ze het alle 10 waren, doet er nou niet toe, hè. Maar in ieder geval, bij de Kelten bleek het anders te zijn, hun overlevering, hun godsdienst, en hoe dat maar heten mag, hun cultuur, bleek wel degelijk de ideale voedingsbodem te zijn voor het evangelie. En zo sterk zelfs dat toen het evangelie daar gebracht werd, was het niet omdat de zendelingen naar uitgingen, maar omdat zij zelf erom gevraagd hadden. Een eigenaardige zaak, hè? Het was met moeite dat men ging naar de Joden om hen het evangelie te brengen, naar de 2 stammen dus, maar de 10 stammen vroegen er gewoon om. En inderdaad, Jozef van Arimathea dus, ging daar inderdaad naartoe. Nog iets anders is dat het kruis kennen wij als symbool van het christendom. Daar wordt natuurlijk wel heel wat over heen en weer gepraat, hè? Over het kruis en de betekenis daarvan. Het kruis vind je natuurlijk over de hele wereld, ook ver voor het christendom als symbool, zal ik maar zeggen. In de praktijk als symbool van de vergankelijkheid van dit leven. Heel wat mythen hangen daar vervolgens aan vast. Maar daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar het punt is dat het kruis inderdaad bij de Kelten ook bekend was. En het Keltische kruis is in principe ook inderdaad een lang kruis. Dat wil zeggen een kruis met één lange poot naar beneden. Dat is lang niet bij alle volkeren zo. Maar een staand kruis met één lange poot naar beneden. Maar bovendien omgeven door een cirkel. Of een cirkel er doorheen geschreven. Je hebt het vast wel eens op een afbeelding gezien. Hè? Daarom heb ik er ook maar geen één meegenomen. Maar het Keltische kruis is een kruis met een cirkel daarin of daarom. Een cirkel om het kruispunt, om het dan zo te zeggen. En dat is natuurlijk een heel aardig symbool. Dat is er ook altijd gebleven. En tot voor kort. Ja, hoe kort weet ik ook dan niet. Maar tot voor kort werden inderdaad op zelfs de Anglicaanse kerken, de Britse kerken, werd dat kruis afgebeeld. Kun je daar nog zien. Op kerkhoven in Brittannië vind je het helemaal veel terug. Want als daar een kruis op een graf staat, en er gebeurt natuurlijk nogal veel, is het vrijwel steeds dat Keltische kruis met de cirkel. En de aardigheid is dat het kruis eigenlijk spreekt over een vergankelijke ding. Als ik het kort zeg, een kruis is eigenlijk een vier. Hè? Huh? Vier punten. Een kruis is een vier en spreekt daarom per definitie over vergankelijke dingen. Want vier staat voor deze wereld die voorbij gaat. Het kruis is dus eigenlijk het embleem van de dood. Maar de aardigheid is dat bij het Keltische kruis inderdaad ook een cirkel wordt afgebeeld. Maar de cirkel is juist een beeld van onvergankelijke dingen, van de eeuwigheid. Zodat men daar vindt het kruis als beeld van de dood, maar tegelijkertijd de cirkel als beeld van de opstanding. En dat is net het tegenovergestelde als het algemeen bekende Rooms-Katholieke kruis. Want dat is een uitbeelding van de dood bij uitstek. Omdat er nou eenmaal nog één corpus, zeg maar een lijk, want dat betekent het. Omdat er nou eenmaal nog een lichaam aanhangt. En dat lichaam van het kruis als symbool is weer verdwenen in de dagen van de reformatie. Want zeiden de reformatoren, dat kruis met een corpus, crucifix met een corpus, dat kan helemaal niet. Dat is een beeld van de dood, maar wij hebben een levende Christus enzovoorts. Dus het embleem verdween en sindsdien was dus het kruis ineens, het lege kruis, het uitdrukkelijk lege kruis, was toen ineens door de geschiedenis geworden tot een beeld van de opstanding. Als u dat begrijpt tenminste. Door de geschiedenis is het dat geworden. Dat was het oorspronkelijk niet, maar het is door de geschiedenis zo geworden. Alleen heb ik de stellige indruk dat ook het protestantisme vervolgens het verhaal weer vergeten heeft. En het kruis blijft dus gewoon weer een beeld van wat het altijd was. Namelijk de dood. Maar bij het Keltische kruis vind je altijd de cirkel. Dood en opstanding daarna. Aardig, hè? Maar hoe kwamen die Kelten eraan? Want ze hadden dat embleem al voor de dagen van de dood en opstanding van Christus. Nee, dat is aantoonbaar. Dat is bekend gegeven. Maar ze kenden dat al. En u ziet, ideale voedingsbodem voor de prediking van de Heer Jezus Christus, die inderdaad kwam om te sterven aan het kruis, maar om vervolgens als eersteling van een nieuwe schepping uit de dood op te staan. De cirkel. En zo herkennen wij het Keltische kruis. Eigenaardig genoeg. Het blijkt dus inderdaad dat het christendom daar kennelijk beschouwd werd als de logische vervulling van de Keltische verwachting. Daar komt het op neer. Ik moet er wat anders bij zeggen. In de meer gangbare kerkgeschiedenis wordt gewoon gezegd dat het evangelie in Engeland pas gepredikt werd vanaf 596 voor onze van onze jaartelling. Ik geloof dat ik het al gezegd heb. Toen Augustine, noemen de Engelsen hem, Saint Augustine of Canterbury. Want daar heeft hij gewoond, Canterbury. Maar dat is Augustinus, hè. Augustinus werd namelijk in 596 door paus Gregorius, de bekende van de Gregoriaanse jaartelling en zo, naar Engeland gestuurd om daar, zegt men, het evangelie te brengen. En zo werd de kerk, dus het christendom, in Engeland gevestigd. Nou, dat is een groot misverstand. Dus ook een bekend misverstand overigens. Want het punt is, en dat heb ik meen ik al verteld, dat Augustinus zelf een uitgebreid verslag van zijn werk in Engeland geschreven heeft. Ik meen dat ik daar al uit geciteerd heb. Alleen weet ik nooit wanneer, of het in de pauze was of hier voor u. Maar ik meen, hè? Ik meen dat ik er al uit geciteerd heb, want hij schrijft inderdaad dat toen hij in Engeland kwam, toen was daar het christendom al. Toen bestond daar zelfs een christelijke kerk, gebouwd door de Heer Jezus met zijn eigen handen. En die uitspraak, die staat steeds ter discussie, hè. Want als hij overdrachtelijk waar is, dan betekent het gewoon dat de Heer zelf al het evangelie naar Engeland gezonden had op een of andere wijze. Wellicht door Jozef van Arimathea dan. Maar als hij letterlijk genomen wordt, en sommigen doen dat, en dat ligt ook zeer voor de hand overigens om het letterlijk te nemen, gezien het verband waarin Augustinus dat schrijft, dan betekent het dat de Heer Jezus zelf in Engeland geweest is en daar het eerste kerkgebouw heeft neergezet. En dat is de achtergrond van het verhaal dat de kerk die door Jozef van Arimathea in de tijd gebouwd werd, dat het niet het eerste bouwwerk was, maar dat er inderdaad al een gebouw stond, een huis, wat gebouwd was door de Heer Jezus zelf, die eerder, namelijk voor zijn openbare bediening in Judea en Galilea, al met oom Jozef van Arimathea in Engeland geweest was op een van zijn reizen. En daar, hij zou daar ook enige jaren gewoond hebben. Dezelfde plek, Evelyn dus. Zeg maar Glastonbury. Dat is het verhaal, maar wellicht dat ik daar nog een keer op terugkom, want het valt een beetje buiten het betoog van die apostelen en die discipelen enzovoorts. Ik zal daar apart nog een keer over hebben, over welke argumenten er zijn voor deze gedachte dat de Heer Jezus zelf daar in Engeland geweest zou zijn. Maar er zijn er wel, er zijn argumenten, maar ja, hè? Enkele voor en enkele tegen, maar vooruit. Daar kom ik toch wel op terug. Maar toen Augustinus daar kwam dus, bestond daar de christelijke kerk al. En tot mijn verbijstering vond ik enige dagen geleden in een boek wat over heel wat anders gaat, een boek van Sir Robert Anderson, getiteld The Bible or the Church, de Bijbel of de Kerk, vond ik een citaat waarin hij zegt: "The church founded by Augustine of Canterbury was not a church of England, but a branch of the church of Rome in England. Pope Gregory's mission corrupted and eventually stamped out, so far as the southern kingdom was concerned, the purer Christianity of the ancient church of Britain, a church founded in apostolic times by apostolic emissaries." En dan zal ik het nog even proberen te vertalen. Hij zegt dus, de kerk die gesticht werd door Augustinus, van Canterbury dus, was niet de kerk van Engeland, niet de Anglicaanse kerk dus, maar een vertakking van de kerk van Rome in Engeland. Zo wordt het gewoonlijk niet geleerd, maar zo is het wel. De kerk bestond daar immers al. Dus toen Augustinus daar kwam namens paus Gregorius, toen kwam hij gewoon de Engelse kerk daar vestigen, of de Roomse kerk vestigen in Engeland. Maar er was al lang een kerk, de kerk van Engeland namelijk. Church of Britain officieel trouwens geheten, maar dat doet er niet toe. Maar Anderson schrijft dus, de kerk die door Augustinus gesticht werd, was niet de kerk van Engeland, maar een vertakking van de Roomse kerk in Engeland. En hij zegt, de zending van paus Gregorius, van Augustinus, die namens paus Gregorius kwam, deze zending corrumpeerde en vernietigde uiteindelijk zelfs het zuiverder christendom van de antieke, de oude kerk van Britain, Church of Britain, kerk van Brittannië. Een kerk die gesticht was in apostolische tijd bij of gesticht was in de apostolische tijd door degene die door de apostelen waren uitgezonden. En dit was Sir Robert Anderson. En die gaat dus, wordt helemaal niet van verdacht dat hij in de Britten de 10 stammen van Israël ziet of wat. En ook daar heeft hij nooit, voor zover ik weet, ook maar één woord verder over geschreven. Speelt ook verder geen rol. En het boek waaruit ik citeer, dat handelt over over de vraag of een mens zijn geloof moet vestigen op de kerk en op de leer van de kerk, of dat hij moet geloven in de Bijbel. En de man als jurist heeft dan heel uitgebreid en ook op de historie gebaseerd betoog, waarin hij uiteenzet dat het niet gaat om de kerk, maar dat het inderdaad gaat om de Bijbel. Maar in het verband komt hij ineens tot zo'n uitspraak. En die hij niet onderschrijft, of niet onderbouwt. Ik bedoel, hij geeft geen argumenten voor die opvatting dat de Engelse kerk dus feitelijk al gesticht is in apostolische tijden enzovoorts. En dat hij doet, betekent gewoon dat het een algemeen aanvaard feit is. Algemeen bekend feit, anders dan zou hij er wel naar verwijzen. Wetenschappelijk, als hij is, voor de rest. Hè? Dus ik bedoel maar, er staat buiten elke twijfel dat het christendom in Engeland inderdaad gesticht is in de dagen van de apostelen door mensen die inderdaad contact hadden met de apostelen en zelfs bij gelegenheid door de apostelen zelf waren uitgezonden. Waaronder trouwens door Paulus en eventueel zelfs door Petrus. En wat Anderson schrijft over deze zending van Augustinus is dus inderdaad dat Augustinus alleen de Rooms-Katholieke kerk daar kwam vestigen. En niet het christendom als zodanig, want het was er al lang. En hij zegt zelfs dat voor een belangrijk deel, in ieder geval wat het zuiden van Groot-Brittannië betreft, dat daar in die dagen eigenlijk het zuiverder, oudere christendom eigenlijk vernietigd werd en plaats moest maken voor de Rooms-Katholieke kerk en voor de invloed van Rome. Zodat uiteindelijk het erop neerkomt dat de man daar niet het christendom kwam brengen. Hij heeft eigenlijk meer gedaan om het christendom te vernietigen. Hij zegt het wat netjes, maar daar komt het op neer. Goed, dus, maar dat was in 596 en wat er verder volgde. Hè? Maar zo zie je maar weer, het is gewoon een historisch feit dat in die dagen, de eerste eeuw van onze jaartelling, meteen daar het christendom geplant werd, om zo te zeggen. Er zijn twee grote geschiedkundigen wat betreft de kerkgeschiedenis, met name de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk oude. Dat is in de eerste plaats die Baronius waar we het alles over gehad hebben, waarvan ik nog wel eens zal citeren. En Alfred, die baseren zich op documenten van het Vaticaan en die noemen gewoon Jozef, van Arimathea dus, de apostel van Brittannië. Of je hem apostel mag noemen is maar de vraag, maar het doet er weinig toe. Hij wordt gewoon genoemd de apostel van Brittannië. En verder, in 1931 verklaarde paus Pius XI, dat is dus nog niet zo lang geleden, hè, tegenover een gezelschap van Britse en Italiaanse Rooms-Katholieke leiders, dat niet Gregorius, de paus die dus Augustinus in de tijd zond, maar Paulus het evangelie gezonden heeft naar Brittannië. Dat is ook waar, maar daar hebben wij het nog niet over gehad. Want in latere jaren heeft Paulus inderdaad Aristobulus, meen ik, zo uit het hoofd even, heeft Paulus Aristobulus naar Brittannië gezonden. Dat wil zeggen dat apostel Paulus daarvoor verantwoordelijk was. Dat neemt niet weg dat de christendom voor die tijd daar al ingang gevonden had. Maar niettemin, paus Pius XI had toen dus gelijk toen hij dat zei. Niet Augustinus onder paus Gregorius, maar inderdaad, anderen hebben het evangelie in Engeland gebracht, waaronder dan enigen die gezonden waren door de apostel Paulus. En daar gaat het maar om. Ja, ik heb het hier staan. Ja, Paulus zond Aristobulus, de naam die we in de brieven hier en daar tegenkomen. Hè? Een man waarvan we uit de Bijbel zelf verder niks weten, maar die door Paulus later naar Engeland gezonden werd, alvorens Paulus zelf overigens daar naartoe ging. Maar zover zijn we nog lang niet. Maar Jozef van Arimathea kwam daar 20 jaar eerder. En niet eens vanuit Rome, maar vanuit Palestina, hè? Vanuit Judea, vanuit Jeruzalem eigenlijk. Daar komt het op neer. Er is nog een aardig verhaal. In de Rooms-Katholieke concilies werden altijd, ik weet niet hoe het nu is, maar werden altijd de zetels aan de vertegenwoordigende landen in dat concilie toegewezen in de volgorde waarin die landen het evangelie ontvangen hadden. Dus stoel 1 was bestemd voor het land wat het eerste het evangelie ontvangen had. Stoel 2 voor het land wat als tweede het evangelie, enzovoort. Hè, die volgorde. Nou, daarin, sinds mensenheugenis, zat Brittannië altijd op de eerste stoel. Zodat de meest vooraanstaande positie van Brittannië inderdaad eigenlijk altijd al zo geweest was. Maar in de loop der eeuwen werd die positie van Brittannië als eerste land dat het evangelie had ontvangen, dat dus vooraan zat in de Rooms-Katholieke concilies, werd die positie bestreden. Namelijk bij verschillende gelegenheden. Namelijk in 1417 tijdens het concilie van Pisa. Daarna, 2 jaar later, in 1419, het concilie van Constans. En in 1423 het concilie van Siena. En in alle drie de gevallen werd die positie aangevochten, maar werd verklaard, alle drie de gevallen, werd officieel vastgelegd dat de Britse kerk nou eenmaal was gesticht door Jozef van Arimathea onmiddellijk na de dood en opstanding van Christus. En dat is dus toen ook vastgelegd, hè? Daarom weet ik dat, hè? Daarom kan ik dat zo zeggen. Dus dat is toen, tot 3 maal toe, achter, betrekkelijk kort na elkaar, is dat tot 3 maal toe officieel tijdens het concilie verklaard. En daarmee werd de vooraanstaande positie van Brittannië bevestigd. Alleen moet er meteen bijgezegd worden dat daarmee de positie van Rome feitelijk werd ondermijnd, maar daar heeft zeker niemand aan gedacht toen. Hè? Dan zou het niet de Rooms-Katholieke kerk moeten zijn, dan zou het de Britse kerk moeten zijn. Maar vooruit. Maar dat betekent dus dat inderdaad door de Rooms-Katholieke kerk dat dus regelmatig bevestigd geworden is. Het eerste land wat het evangelie ontving, en zelfs min of meer officieel, was Brittannië. We hebben nog een andere historicus, dat is een hele bekende, Usher namelijk, aartsbisschop Usher. De man die bekend is vanwege zijn Bijbelse tijdrekening, waarin nogal wat fouten zitten, maar dat doet er niet toe. Wij noemen dat altijd steeds, omdat de man juist wel heel belangrijk is voor die Bijbelse chronologie, ongeacht het feit dat er wat fouten in zitten. Maar deze Usher, als je een oude Statenbijbel hebt, staan er jaartallen in de kantlijn, wanneer de dingen gebeuren. Nou, die jaartallen komen van Usher. Dat is de naam, hè? Nou, die Usher schrijft: de Britse Nationale Kerk werd gesticht in 36 anno domini. Wat dus, hè? In het jaar 36 van onze jaartelling, dus 4 jaar na de opstanding van Christus. 160 jaar voordat het heidense Rome het christendom beleed, officieel. Want het was bijna het jaar 200 van onze jaartelling. De dagen van Constantijn enzovoorts, toen Rome officieel christelijk werd, hè? Maar Brittannië het eerste, in het jaar 36. En het wordt als officieel beschouwd, omdat inderdaad toen het evangelie in 36 naar Engeland ging, op uitnodiging van het Britse vorstenhuis. Kan niet missen, dat is een officiële aangelegenheid. Bovendien, in 48 van onze jaartelling, weer een paar jaar later, zond Conor, met een C, ik zeg het maar zo duidelijk mogelijk zoals je het schrijft, Conor McNessa, M-A-C, Nessa, McNessa, de koning van Ulster, Noord-Ierland dus tegenwoordig, die zond zijn Keltische priesters naar Evelyn, waar Jozef dus woonde en huisde. En die zond zijn priesters naar Evelyn om de christelijke leer schriftelijk vast te leggen. Het is ook gebeurd onder de naam Celestial Judgments, in het Engels dan. Hemelse oordelen betekent dat ongeveer. Maar het werd dus van overheidswegen geregeld, omdat het alles te maken had met de officiële erkenning van het christendom door het land als zodanig, door de regering als zodanig. Later, nog later, dus in 156 van onze jaartelling, maar het was nog altijd voordat Rome officieel christelijk werd. In 156 werd Brittannië officieel christelijk verklaard door koning Lucius, ook een legendarische figuur. En dat tijdens het Nationaal Concilie te Winchester. Dat wil zeggen, de kerk was er toen al lang. En er werd een kerkenraadsvergadering gehouden, een concilie, in Winchester. En daar werd officieel heel Britannia christelijk verklaard. En 1500 jaar lang was Winchester de hoofdstad van Brittannië. Londen is dat nog niet zo lang, hè? Londen is wel een oude stad. Maar niettemin, Winchester was de zetel van de regering. En dit verhaal, dat dit in 156 gebeurde, dat koning Lucius officieel Brittannië tot christelijk land verklaarde, wordt inderdaad beschreven, leuk hè, door Augustinus, als verslag van zijn reis naar Engeland. Dus hoe men erbij komt dat Augustinus het evangelie daar gebracht zou hebben, Augustinus wist wel beter en schreef dat ook, bekend genoeg. Maar het staat altijd verkeerd in de kerkgeschiedenisboeken. Kan het ook niet helpen, maar dan zie je wat er geknutseld wordt daarin, hè, in de geschiedenis. Dan hebben wij een andere figuur die nogal wat geschreven heeft. Die komt wel in de Bijbel voor. Clemens. Ik geloof dat hij Clement heet in de Bijbel. Hij is buiten de Bijbel bekend als Sint Clemens. Clemens of Clement, hangt er vanaf in welke taal het staat, hè. Sint Clemens, hij heet officieel Clemens Romanus. Clement van Rome. Die is namelijk vooraanstaande figuur geweest in de gemeente in Rome daar. De man leefde ongeveer vanaf het jaar 30 tot het jaar 100 van onze jaartelling. Dus dat waren inderdaad de dagen van de apostelen. Die schreef een uitgebreid verhaal over het werk van de apostelen. In het Latijn, uiteraard. Bekend. Maar goed. Maar die schreef: de apostelen reisden voorbij de oceaan naar de Britse eilanden. Pas te geven. Dat is gewoon historie. Het staat gewoon allemaal vast. De apostelen zelf dus. Hetgeen ook inderdaad gebeurd is. Maar goed, daarna hebben we een Tertullianus van Carthago. Maar dat is een eeuw later, 208 van onze jaartelling. Die zegt dat in zijn tijd de christelijke kerk zich uitstrekte tot alle grenzen van Gallië, Frankrijk dus, en delen van Brittannië. In ieder geval het zuidelijke deel, en daar hebben wij het hoofdzakelijk over. Delen van Brittannië die niet onderworpen waren aan de Romeinen, maar wel aan Christus, want dat zegt Tertullianus dus. Hoewel de Romeinen daar de macht uitoefenden, hoor, overigens. Maar hij zei, ze zijn niet onderworpen aan de Romeinen, maar wel aan Christus. Maar daar hebben we het nog over, want ze hebben nogal wat oorlogen moeten voeren. De christelijke Kelten in Brittannië tegen de Romeinen. Maar dat wordt een uitgebreid verhaal. Dan hebben we nog de bekende Sabellius, waar ik het alles over gehad heb. In een heel ander verband overigens. Sabellius, dat is de man die het niet eens was met de Rooms-Katholieke levende drie-eenheid. Toen dat in de tijd moest vastgesteld worden hoe dat zat, stond Sabellius meer aan de Bijbelse kant, als je het mij vraagt. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar die schreef: het christendom werd privé ook elders beleden. Maar de eerste natie, de eerste land dus, hè, de eerste natie die het christendom proclameerde als haar religie en het christelijk noemde naar de naam van Christus, was Britannia. Dan heb je er weer een. Dan gewoon bekende geschriften uit de vroege geschiedenis van de kerk. Het eerste christelijke land officieel was Britannië. Origenes, ik stik altijd in die namen. Origenes, nou goed. Dus uit dezelfde tijd, derde eeuw dus, die schreef: de kracht des Heren is met hen die in Brittannië gescheiden zijn van onze kusten. Want soms kon men het mooi zeggen. De kracht des Heren is in Brittannië, is met hen die in Brittannië gescheiden zijn van onze kusten. Dat is een perfecte beschrijving, ik vind het prachtzin, een perfecte beschrijving van de Britten, die nu eenmaal per definitie gescheiden zijn van onze kusten, want die zitten dus weer heerlijk op hun eiland, maar van hen wordt gezegd: maar de kracht des Heren is wel met hen. Van ons zijn ze gescheiden, maar de Heer is met hen. En dat was dus ook een paar honderd jaar voordat Augustinus daar kwam, hè? Dan hebben we nog Jerommeke, denk ik altijd. Het heeft mij tijden geduurd voordat ik erachter kwam wie dat is. Jerome staat er dan. Jerome. Ik dacht altijd, dat moet een Belg zijn. Jerome. Maar, hè? Maar dat is dus niet zo. Hij heet in het Nederlands min of meer Hieronymus. Hieronymus. Maar het duurde heel lang voordat ik erachter was, want begint hij met een Jemen met een H dan. Maar dat doet er nou niet toe. Hieronymus. Dat was de vierde eeuw, 378 namelijk van onze jaartelling. Die schreef: van India tot Brittannië weerklinkt in alle landen de boodschap van de dood en opstanding van Christus. Alsjeblieft, Brittannië dus. Dan heb ik er nog een, dat is ene Arnobius. Dat was in 400 van onze jaartelling. Die schreef: zo snel eilt het woord van God dat in de tijd van enkele jaren zijn woord verzegeld blijft nog van de Indiërs in het oosten, nog van de Britten in het westen. Want sommige van de apostelen zijn inderdaad naar het oosten gegaan, tot India aan toe. Later de Britse kolonie trouwens, ook interessant. Maar dat even terzijde. Hè? Maar inderdaad, het woord ging naar de Britten in het westen. Nou, dan hebben we nog een bekende figuur. Chrysostomus. Wat een verschrikkelijke naam. Ik denk altijd dat het een automerk is, dit. Maar Chrysostomus van Constantinopel. Denk ik ook altijd dat het een automerk is, Constantinopel. Maar Chrysostomus, de patriarch van Constantinopel, in 402 van onze jaartelling schreef: de Britse eilanden die over de zee zijn en gelegen zijn in de oceaan. Dat denk ik altijd, nou weten we het wel, hè. De Britse eilanden die over de zee zijn en gelegen in de oceaan hebben voorspoed ontvangen van het woord. Kerken worden er gevonden en altaren opgericht. Indien gij gaat naar de oceaan, naar de Britse eilanden, zult gij alle mensen overal zaken uit de schrift horen bespreken. Met een andere stem, maar geen ander geloof. Met een andere taal, maar hetzelfde oordeel. Dat is wat, hè? Ja. Nou goed. Dan hebben wij nog Polydorus, Vigilus heet hij. Dat was een Rooms-Katholieke geestelijke ooit. Die leefde in de dagen van Hendrik de VIII. En dus in de dagen van de ruzie tussen de Rooms-Katholieke kerk enerzijds en Hendrik de VIII. En daarmee de Anglicaanse kerk, dat wil zeggen de Britse kerk toen nog. Anderzijds, die schreef Britannië, gedeeltelijk door Jozef van Arimathea, gedeeltelijk door Fugatus en Damianus, was van alle koninkrijken de eerste om het evangelie te ontvangen. Officieel, nog steeds, hè? Eersteling onder de volkeren. Dat is een uitspraak die we normaal in de Bijbel lezen of beschreven vinden in verband met Israël. En dan denken wij aan de Joden, weet u wel? Het eerste volk, de eersteling onder de volkeren enzovoorts. Maar als het gaat over onze bedeling en het geloof in de Heer Jezus Christus, dan leidt het geen twijfel. Het was Brittannië, dat was het eerste onder al de volkeren dat tot geloof kwam. Maar in de Bijbel staat, het is Israël. Israël is de eersteling. Dan wel, de gemeente is de eersteling. En die dingen samengevoegd leveren gewoon het verhaal op dat de gemeente in de eerste plaats geformeerd werd onder en uit de Galliërs en Kelten, hoe ze maar heten mogen. En dat moeten dan eigenlijk ook wel, maar dat is weer een ander verhaal, hè, maar dat moeten dan wel de afstammelingen of erfgenamen zijn. Niet van de 2 stammen, maar van de 10 stammen van Israël, die immers het eerstgeboorterecht van Israël met zich meedroegen. Daar komt het op neer, hè. Bevestigt elkaar allemaal. Dan hebben we nog een beroemde Engelse geleerde, Reverend Robert Parsons, maar het was een Rooms-Katholiek, die schreef een verhaal getiteld The Three Conversions of England, de 3 bekeringen van Engeland. Het gaat over 3 belangrijke delen van de Engelse kerkgeschiedenis. Die schrijft gewoon, de christelijke religie begon in Engeland. Christendom als godsdienst dus, daar komt het op neer, begon in Engeland en daarna pas in de rest van de wereld. Dan hebben we een andere geleerde, dat is een recentere figuur, Sir Henry Spelman, die schreef, wij hebben overvloedig bewijs dat dit Brittannië van ons, want die jongens zijn natuurlijk verschrikkelijk chauvinistisch in Brittannië, dat dit Brittannië van ons het geloof ontving en dat door de discipelen van Christus zelf spoedig na de kruisiging. Hij zegt, wij hebben overvloedig bewijs. Nou goed. Die man die heet Sir Henry Spelman. Niet Speelman, maar 1-1 minder. Spelman. Dan hebben we nog een echte Brit, die wordt aangeduid als Taliesin. Ta-li met IE. Sin, S-I-N. Die leeft in de 6e eeuw, ongeveer van het jaar 500 tot 540. Wordt beschouwd als een groot Brits geleerde, maar in de praktijk was hij aartsdruïde. En hij wordt beschreven als Prins Bart. Dus dat wil zeggen, ja, Prins Bart met een D wel te verstaan, overigens. Een Bart, een Keltische Bart. Een aartsdruïde, dus het hoofd van alle Keltische druïden, want die druïden bestaan in onze dagen nog steeds, hè? Is het nog steeds, min of meer. Maar die Kelt, in hart en nieren dus, die verklaarde dat het evangelie weliswaar nieuw was voor de rest van de wereld, maar altijd bekend was bij de Keltische Britten. Niet dat er ook andere Britten waren, dat doet er niet toe, hè? Maar hij zegt, het was nieuw voor de rest van de wereld, maar het was altijd bekend bij de Kelten. Dat kan strikt genomen natuurlijk niet, want het evangelie werd pas gepredikt sinds de opstanding van Christus. Maar het kan natuurlijk wel inhouden dat de verwachting van de komst van de Messias enzovoorts, dat die bij de Kelten inderdaad leefde, en zo is het ook ongetwijfeld. En de Bijbel zegt ook, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt, dus waarom zouden die Kelten dat niet weten, die immers geacht worden van Abraham af te stammen? Nou goed, diezelfde Taliesin die schreef, Christus, het woord van de beginnen, was vanaf het begin onze leraar. Natuurlijk, bedenk, dit was een Keltische druïde in de 6e eeuw. Die beschouwt dus Christus als de leraar der Kelten. Bijzonder chauvinistisch natuurlijk en ongetwijfeld enigszins overdreven. Maar niettemin, een serieuze uitspraak. Christus, het woord van de beginnen, was vanaf het begin onze leraar en wij verloren nooit zijn leer. Christendom was iets nieuws in Azië, maar er was nooit een tijd waarin de Britse druïden zijn leringen niet onderhielden. Nou. Goed, dan hebben we nog ene Gildas. Dat is een oude Engelse historicus, precies zoals ik het nou zeg. Gildas, het lijkt me een of andere middel tegen hoest te zijn of zo. Is niet... Gildas, 520 van onze jaartelling, ongeveer altijd, hè? 520 van onze jaartelling. Die schreef, wij weten met zekerheid dat Christus, de ware zoon, zijn licht naar ons eiland bracht in het laatste jaar van keizer Tiberias. En keizer Tiberias stierf in 37. Dus klopt, hè? 36, 37. En hij schreef op een andere plaats dan. Jozef, van Arimathea, Jozef introduceerde het christendom in Brittannië in het laatste jaar van de regering van Tiberias. Min of meer hetzelfde dus. Maar nog eens een keer zo'n bevestiging, hè? Nou goed, dan laat ik het voorlopig weer even bij om de citaten even los te laten en wat verder te gaan met de geschiedenis. Wij vinden dus Jozef van Arimathea en de zijnen in Engeland aan het hof van deze familie, waarvan ik u een overzicht min of meer gegeven heb, zo goed en zo kwaad als dat ging, op dat papier wat ik heb uitgedeeld. Ik heb daarin beschreven de twee takken van die koninklijke familie van de Siluriërs, zoals dat nou eenmaal genoemd wordt, Silurische koningshuis. Ik heb er gezegd koningshuizen, want ik ken er twee en ik weet niet precies hoe en waar ze aan elkaar zitten. Maar het is een vertakking van één en dezelfde familie. Maar het zijn twee verschillende lijnen die we volgen. Als u het blaadje voor u hebt, dan kun je even met me meelezen. In de eerste plaats het noordelijke deel van dat Rijk der Siluriërs. Dat was toen bekend onder de naam Cambria en het heet nou gewoon Wales. Ik hoef verder niks meer van te zeggen. En de oudste figuur die ik daarvan heb opgeschreven, dat is King Lear. De figuur uit Shakespeare. En de naam die hij echt heeft, die kan ik helemaal niet uitspreken. Twee L'en en een Y en een R. Hoe spreek je dat? Ook Lear, denk ik, hè? Vooruit maar, hè? Lear en dan weer twee L'en. Lydiaeth of zoiets. Lear, Lydiaeth. Weet ik veel. Ik hou het maar gewoon op King Lear. Dat is het makkelijkste. Niet die uit Brabant. Dat... Nee, dat was een andere. Maar goed. Maar het is een historische figuur. Dat ik erbij zet King Lear van Shakespeare, is om aan te geven dat het een bekende figuur is uit Engelse historie. Goed. Die was de vader van Bran. Dat is helemaal een beroemde figuur. Nog meer dan zijn vader. Bran. Die had ook een bijnaam. Bran the Blessed. Bran de Gezegende betekent dat, hè? Of hij werd aangeduid als The Good King Bran. De goede koning Bran. Dat is een aardig verhaal. Terwijl King Lear nog leefde, kwam Bran de Blessed op de troon. Maar Bran de Blessed, de Good King Bran, die deed afstand van de troon ten behoeve van zijn zoon Caradoc. Dat is de volgende regel op uw blaadje. Die Bran deed dat om zich te wijden aan zijn positie als druïde, als aartsdruïde. Dus hield zich met, zeg maar, wetenschap bezig. Niet zozeer met godsdienst, ik heb het al eerder gezegd. De druïden waren geen priesters zoals men gemakshalve altijd maar aanneemt. Het is niet zo. De druïden waren de wijzen. En in de echte betekenis van het woord wijzen of wijsheid, hè, waren de Keltische geleerden. In het algemeen dus filosofen. Maar niettemin, deze Good King Bran deed afstand van de troon om druïde te zijn. En dus de grote wijze van zijn volk, en in plaats van hem kwam zijn zoon op de troon. En die kennen we als Caradoc. Caradoc, onder zijn Keltische naam. En anders bekend als Caractacus, maar dat was de naam die je kreeg van de Romeinen. Waaronder de Romeinen hem dus kenden, en die kenden hem maar al te goed. Zoals we later nog zullen zien. En deze Caradoc, zoon van Brandeblest, had weer een zuster, dat was Gladys. En die speelt ook nog een belangrijke rol in de geschiedenis. Want zij, deze mensen kwamen allemaal tot geloof. Hoofdzakelijk door de bediening van Jozef van Arimathea. Daar hebben we verder later nog wel over. Deze Caradoc, die leefde dus inderdaad in deze dagen waar wij het nu over hebben. De dagen van dat het evangelie naar Engeland ging. En deze Caradoc was weer de vader van Cullinus, of Killinus, of hoe je dat maar uitspreekt. Volgende regel op je blaadje. En zijn broer Linus. En die kennen wij uit de Bijbel, want die staat erin. Linus. En die had weer een jongere broer. Kunon, of Konon, of Sinon, of hoe je dat maar uitspreekt. C-Y-N-O-N. Het waren drie zoons dus. En daarna waren er nog twee dochters. Eurgain. Nee, hoe kan je het zo slecht uitspreken? Jurgain of zoiets. Juffrouw. En daarna weer een Gladys. Met dezelfde naam dus als haar tante. Die we net genoemd hebben. Dat kan al niet missen, want Gladys is gewoon Keltisch en dat betekent prinses. Dus is nauwelijks een naam te noemen. En die Gladys kennen we ook uit de Bijbel, want die heet in de schrift Claudia. Want dat is de naam die zij kreeg, zeg maar in het Latijn, van de Romeinen. Om meer dan één reden, maar daar kom ik nog wel op. De ene is omdat Gladys natuurlijk mooi lijkt op Claudia. Kun je zo zeggen, het is dezelfde naam in een andere taal. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat zij in Rome terechtkwam en daar de dochter werd, de aangenomen dochter van keizer Claudius. En dus heette zij Claudia. Zij werd dochter, aangenomen dochter van keizer Claudius. En haar naam staat dus in de schrift. Daar kom ik zo nog wel op. Maar dat is de ene helft van de familie. Nou, ik moet nog even verder gaan. Gladys, Claudia, of hoe ze maar heten mag, is later inderdaad getrouwd. Heeft kinderen gekregen. De oudste zoon was Timotheus, die heb ik daar ook genoemd. Timotheus, dus inderdaad genoemd naar de apostel Timotheus. En wat u er niet op hebt staan, maar ik wel, is dat daarna uit dat huwelijk bovendien uit die Claudia dus nog een dochter geboren werd. Pudentiana, hoe komen ze erop? Maar genoemd naar de vader. Pudentiana. Daarna nog een dochter, Praxedes, met een X. Praxedes, met een X. En daarna nog een zoon, Novatus. En die zijn stuk voor stuk allemaal bekend uit de oude kerkgeschiedenis, want ze zijn allemaal heilig verklaard. En ze worden op een bepaalde dag van het jaar allemaal herdacht. Want het is Sint Claudia, het is Sint Timotheus, het is Sint Pudentiana, Sint Praxedes, Sint Novatus. En ze zijn bijna allemaal de marteldood gestorven, maar daar hebben we het nog over. Nou, dan hebben we, dit was het Noordelijke Rijk, officieel, Wales. Dan heb je de andere tak van de familie. De zuidelijke tak, daarvan kennen wij dan in ieder geval ook een figuur uit Shakespeare. Combeline. Cymbeline, hè. Of het Keltisch Cunobelinus. Cunobelinus. Dat doet er weinig toe, want van die figuur horen we verder niet zoveel. Waar we wel van horen is van zijn oudste zoon, Guiderius. Die betrokken is geweest in de. Nou, die was eigenlijk de leider van de legers van deze Keltische christenen om zich te verdedigen tegen de Romeinen, die daar het christendom kwamen uitroeien, maar daar zal ik het straks verder over hebben. Maar deze Guiderius werd al in de tweede veldslag die plaatsvond gedood. Dus verder geen rol van betekenis meer betekent dat. En daarna werd officieel de legeraanvoerder zijn jongere broer Arviragus. En dat is dus de man die in de tijd Jozef van Arimathea had laten komen naar Brittannië. Dat is de belangrijke man, eigenlijk. Daar zit nog een heel verhaal aan vast. Wat ik ook op dit briefje gezet heb, maar dat is wat lastig om het nu te zeggen. Wat ik er ook op heb gezet, is dat drie van deze Britse figuren, het Britse koningshuis, trouwden binnen zeer korte tijd met belangrijke Romeinse figuren. Let wel, terwijl het oorlog was waarover we het nog moeten hebben. En zij trouwden zelfs met de leiders soms van de tegenstander. Merkwaardig genoeg. Hele eigenaardige geschiedenis. Zodat deze Britse koninklijke figuren ineens rechtstreeks te doen kregen met de Romeinen. Zelfs met de Romeinse legerleiding en zelfs met de Romeinse keizer. Daar zullen we het nog over hebben. Er waren drie huwelijken, die heb ik onderaan de bladzijde even beschreven. Daar kom ik dan wellicht later nog op terug, want dat kan ik nou toch in dit verband zo gauw niet bespreken. Wel wijs ik erop, de allerlaatste regel op je briefje, 2 Timotheüs 4 vers 21 namelijk, waar drie van de figuren die hier genoemd worden op deze bladzijde worden aangehaald. En bedenk dat, voor zover wij weten, de 2 Timotheüsbrief het laatste is wat wij van Paulus hebben. Het laatste is wat Paulus geschreven heeft. Tweede Timotheüs 4. Het is eigenlijk zijn allerlaatste opmerking. Behalve dan, de Heere Jezus Christus zij met u enzovoorts. Maar in het ene laatste vers is wat Paulus schreef: benaastig u, Timotheüs, om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus. Daar heb je hem, Linus. En Claudia, zijn zuster dus. En al de broeders. En het punt is dat al die broeders, dat zijn de broeders die bij Claudia in huis wonen. En die daar eigenlijk huisvesting geven ook aan de grote christengemeente daar in Rome. Waarvan Linus ooit, maar dat zou later, waarschijnlijk later dan deze 2 Timotheüsbrief, al verschillende meningen. Maar Linus zou ooit door Paulus worden aangesteld als de leider van de gemeente daar in Rome. In ieder geval, Linus wordt geacht de eerste bisschop van Rome geweest te zijn. Want zo heet het dan bisschop, hè? Opziener meteen, gewoon, hè? Episcopus, bisschop. Ja. Nou goed, ik kom er later wel op terug op die figuren, want het heeft nou nog niet zoveel zin. Ik zal eerst me met de geschiedenis zelf moeten bezighouden, natuurlijk. En dat is een geschiedenis, zoals ik al zei, van huwelijken aan de ene kant en bovendien oorlogen. Want die speelde zich af. Want in 36, dan wel 37, kwam Jozef van Arimathea naar Brittannië. Kreeg daar die bezittingen enzovoort. Predikte daar het evangelie. Hij en de zijnen. En er ontstond dus een grote christengemeenschap met een belangrijke invloed. En maar een paar jaar later, in 42 van onze jaartelling, beval keizer Claudius de uitroeiing van alle christenen en joden in Brittannië. Dat hij achter de joden aan zat, weten wij ook uit meer in verband met de echte bijbelse geschiedenis. Hij verdreef ook de joden uit Rome. Maar dat was weer zo omdat de joden verantwoordelijk werden geacht voor de komst van Christus. Dat is een eigenaardig verschijnsel, in dit geval. Dat de joden die van Christus inderdaad niks moesten hebben, die de Heer verwierpen, niettemin vervolgd werden ter wille van Christus, omdat Christus geacht werd jood te zijn en een voortbrengsel van het Joodse volk. Zodat toen Claudius de christenen ging vervolgen, ging dat gepaard met de vervolging van de joden tegelijkertijd. Merkwaardig genoeg. Maar Claudius beval niet de verovering van Engeland, zoals dikwijls verondersteld wordt, dat is natuurlijk een historisch gegeven, maar hij beval de vernietiging van de christelijke Kelten en tegelijkertijd, als men toch bezig was, de vernietiging van de Joden. In ieder geval in Engeland, daar kwam het op neer. En het lijkt overdreven, maar het wordt officieel beschreven dat de grootste Romeinse legermacht ooit uit de geschiedenis, toen, in 42... naar Engeland ging. Ja, en kwam daar in 43 aan. Dat is dan het verhaal. De grootste Romeinse legermacht uit de geschiedenis. Kan niet missen. Het werd 9 jaar oorlog. Met een kleine onderbreking waarover we het nog wel zullen hebben. Maar het werd in ieder geval 9 jaar oorlog tot het jaar 52. In elk geval. Toen die oorlog beslecht werd. En de Romeinen inderdaad wonnen. Maar het zou je gedacht zijn welke grote namen aan Romeinse legerleiders daar toen bijeen waren. Zelfs Claudius zelf was het toen. Ja, dat is niet niks. Het heeft ze wel wat moeite gekost om ze daar onder druk te krijgen. Het is uiteindelijk wel gelukt, maar vraag niet hoe. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar in ieder geval, een grote Romeinse legermacht onder leiding van Aulus, heet hij Aulus, niet Paulus, maar zonder de P dan. Hè. Aulus Plautius, Plautius. Hij staat op uw briefje. Want hij is getrouwd. Namelijk met de zuster Gladys van Caradoc. De koning van Wales, van Cambria. Vreemd genoeg. Hij kwam daar, Aulus Plautius, om de christenen daar te vervolgen. Maar hij had natuurlijk contact met de koninklijke familie. Er waren bij op gelegenheid waren er vredesonderhandelingen enzovoorts. Daar moet hij de zus van Caradoc, Caractacus dus, hebben leren kennen. En daar is hij verliefd op geworden. En daar is hij mee getrouwd. En hij heeft haar uiteindelijk ook meegenomen naar Rome, alwaar ze nog jaren gewoond hebben. En daar bekend waren als christenen, ook onderdak verleenden aan christenen. Heel vreemde geschiedenis. De Romeinse legerleider, Aulus Plautius, wordt christen en wordt een leider in de christelijke gemeente van Rome. Later. Hoe bestaat het? En trouwde dus met deze Gladys. Maar dat is nog maar het begin van het verhaal. Maar goed, die legermacht kwam daar in Chichester, heet dat. Hoe kun je dat netjes uitspreken, zodat iedereen schrijven kan? C-H-I en dan weer C-H-Ester. Chichester, de zuidkust dus van Engeland. Hè. Kun je nog naartoe, naar een museum enzovoort. Romeins fort is er nog. Het fort van Aulus Plautius. En ik hoop er binnen enige weken naartoe te gaan. Als het even mee zit, als het me lukt. Hè? Maar goed, Aulus Plautius dus, de legeraanvoerder van de Romeinen. En die voerden meteen oorlog tegen, zeg maar, de Siluriërs dus, hè, want zo noem ik ze dan maar. En de Siluriërs werden geleid door koning Guiderius. De broer dus van Arviragus, de oudere broer van Arviragus. En als onderbevelhebber uiteraard Arviragus zelf, die officieel de, nou ja, de regent of de, weet ik het, stadhouder, noem je zoiets, de vertegenwoordiger van zijn oudere broer was in Cornwall, zijn zuidwestpunt van Engeland. En zoals gezegd, in de tweede veldslag al werd deze Guiderius gedood. En aanvankelijk werd Arviragus tijdelijk althans de opvolger van Guiderius als legeraanvoerder. En later wordt hij officieel op Keltische wijze door een volkstemming gekozen als de legeraanvoerder, de Pendragon. Pendragon, Pendragon. Keltisch dus, hè? Maar goed. De andere tak van deze Silurius, die in Wales, namelijk de noordelijke tak, was op dit moment nog niet betrokken in de strijd. Dat kwam pas later. En die familie werd dan aangevoerd door inderdaad Caradoc. U ziet hem op je lijstje staan. Caractacus, Caradoc. En dat was uiteindelijk de belangrijkere man ook. Het was ook een grotere, krachtiger deel van de familie en van het koninkrijk. Caradoc, Caractacus, de zoon van de Good King Bran. En dus de zoon van de aartsdruïde op dat moment, der Kelten. Jawel. En dat deel van de familie, althans een deel van die familie, was in ieder geval gelovig en door Jozef van Arimathea gedoopt. Dat geldt niet voor Bran en Caradoc zelf, maar wel voor de rest van de familie. En zeker voor de zus van Caradoc, deze Gladys. En verder moet vermeld worden dat in deze oorlog voor het eerst het kruis gevoerd werd als embleem. Ja, later in de middeleeuwen door de kruisvaders uiteraard. Hè. Maar inderdaad, deze Kelten voerden het kruis. Het Keltische kruis als embleem. En de strijdkreet was de waarheid tegen de wereld. Dan kun je Britten wat roeven trouwen. Hè? De waarheid tegen de wereld. Zie, u ziet, details genoeg zijn daarvan bekend. Maar daarna gaat het verhaal verder. Dat in 45 de Romeinse legers een nederlaag leiden tegen Caradoc. En dan probeert de Romeinse keizer Claudius, die probeert een wapenstilstand te sluiten, dus een vredesverdrag. En dat lukt inderdaad, er wordt een bestand overeengekomen van 6 maanden. En in die 6 maanden verdwijnen Arviragus en Caradoc, dus de vertegenwoordigers van de beide takken van de koninklijke familie, verdwijnen Arviragus en Caradoc naar Rome om daar met Claudius, de keizer dus, het vredesoverleg te voeren. En Aulus Plautius blijft achter, uiteraard in de buurt van de zus van Caradoc, Gladys. Hè? Dat wil op die lijstje staan, dat kun je onthouden. Hè? Caradoc dus uit de noordelijke tak en Arviragus, de overlevende, uit de zuidelijke tak verdwijnen naar Rome. Maar Aulus Plautius, de legeraanvoerder, blijft achter in de dagen van het bestand. Maar in de dagen van het bestand zijn Caradoc en Arviragus in Rome. En in die dagen, in Rome, toen werd het eerste huwelijk gesloten van deze drie die ik onderaan de bladzijde vermeld heb. Want Arviragus, notabene, trouwt dan met de dochter van Claudius. Notabene, de vijanden, vredesoverleg enzovoorts. Maar Arviragus trouwt dan met de dochter van Claudius. En andersom, Claudius geeft zijn dochter als vrouw aan Arviragus. De juffrouw heet Venus. Toen had ze allebei de armen nog, ja. Venus, Julia. Dat is ongetwijfeld ooit genoemd naar Julius Caesar, maar dat even tezijde. Venus, Julia. En het huwelijk vond dus plaats in 45 van onze jaartelling. Zodat je de eerste eigenaardige verbinding hebt. Die speelt later niet meer een rol van betekenis. Doet er niet toe. Zij vestigden zich namelijk uiteindelijk in Brittannië. Dus er speelt voor ons verder niet zoveel meer een rol. Wat wel een rol speelt, is de andere kant van het verhaal. Maar het is natuurlijk een prachtig verhaal, hè? Ja, ik moet even kijken, hoor. Moet in elkaar steken. Ja, goed, het is een pracht van een verhaal natuurlijk, deze familieverhouding. Maar in diezelfde tijd dus, zoals ik al zei, was Aulus Plautius in Brittannië, handhaafde daar het bestand. Maar in die tijd trouwde hij met de zuster van Caradoc, Gladys, ofwel later door de Romeinen Claudia genoemd. En ze worden dus een christelijke, want dat was ze, christelijke Britse prinses, worden echtgenoot van de Romeinse opperbevelhebber die belast was met de uitroeiing van het christendom in Brittannië. Ga daar maar eens aan staan. En als u denkt dat dit huwelijken zijn terwille van de vrede of zoiets, wij uit tactische of politieke overwegingen, dan kunt u dat wel vergeten. Want dit waren twee van die huwelijken, er komt er nog één. Maar in alle gevallen was het zo dat de Romeinen die trouwden met een of andere Brit, dan wel Britse. Ze kwamen allemaal tot geloof, het werden allemaal christenen en zelfs voorvechters van het christendom. Met andere woorden, het moet een huwelijk uit liefde geweest zijn op een of andere manier, maar wel een erg vreemde. Hè? Driemaal, korte tijd achter elkaar. Nou goed. Even over die Gladys, de zus van Caradoc dus, die was tot officieel bekend, tot geloof gekomen door Jozef en Arimathea, samen met haar nichtje, Eurgaine, of hoe ze maar heten mag, de dochter, de oudste dochter van broer Caradoc. En ook samen met Guiderius, uit de andere tak van de familie, met de zuidelijke tak, en Arviragus, en nog andere leden van de Britse aristocratie. Maar dat doet er nou verder niet de zaken natuurlijk. Het waren inderdaad christenen. Dit huwelijk tussen Gladys en Plautius, Aulus Plautius, dat wordt beschreven door Tacitus. En dat is niet de eerste de beste. Dat is een heel beroemde geschiedschrijver. Tacitus, schrijver van de zogeheten Annalen. Heel beroemd. Maar die beschrijft dit huwelijk, waarin hij op humoristische wijze een Romeinse rechtszaak beschrijft, waarin Gladys, Claudia dus, de vrouw van Plautius, wordt beschuldigd een christin te zijn. Want later wordt Plautius, Aulus Plautius, naar Rome geroepen, omdat hij voor die oorlog natuurlijk toch niet deugt en een beetje moeilijk is om daar de strijd tegen de christenen te laten voeren, terwijl hij zelf met een van de leden van het Britse christelijke koningshuis vertrouwd. Is een beetje moeilijk. Dus hij komt naar Rome, maar daar waren ook christenvervolgingen. Dus moet hij voor de rechtbank moet hij voor het gerecht verschijnen eigenlijk. Om vanwege zijn vrouw dat het een christin zou zijn. Dat is een uitgebreide rechtszaak geworden. Maar wel volgens de Romeinse gewoonte. Het punt is namelijk dat de familie zelf, het hoofd van de familie zelf, de voorzitter is van de rechtbank. Ja, dat is wel moeilijk, maar niettemin, daar is wel controle op. Maar Plautje zelf moet uiteindelijk dus uitspraak doen over zijn vrouw. Of ze een christin is of niet. En of dat strijdig is met de wet of anderszins. Het is een officiële rechtszaak geworden. Maar goed, wordt uitgebreid beschreven. Komt er zo op terug. Hè? Tacitus. T-A-C-I-T-U-S. Heel beroemde geschiedschrijver hoor. In dezelfde rij als Flavius Josephus enzovoort. Dat zijn heel beroemde jongens. De heel bekende geschriften dus eigenlijk onder geschiedkundigen. Maar die beschrijft die rechtszaak. Daar kom ik straks op terug. Even iets anders over Gladys. Toen ze trouwde nam zij de familienaam van Plautius over. En die familienaam was Pomponia. Later werd ze ook aangeduid als Grekina. G-R-A-E-C-I-N-A. Dat betekent gewoon Grieks. Pomponia, Grekina. En ze heette zo omdat ze beschouwd werd in haar dagen als, als letterkundige. In de Griekse taal wel te verstaan. Misschien kom ik er later ook nog wel terug. Maar ze heeft heel wat werken geschreven in het Grieks. Waarvan delen inderdaad nog bewaard zijn. Dus ze werd beschouwd als Grieks letterkundige. Wel geleerde lui in die dagen, vergis u me niet. Dus heette zij Pomponia Grekina Plautius. En die naam heb ik dus er ook onder geschreven. Op het briefje, hè? Gladys. Pomponia Grekina Plautius. En zo is ze dus later in de ongewijde geschiedenis bekend. Maar het punt is dat nadat het bestand van 6 jaar, of 6 maanden bedoel ik, de strijd werd hervat, maar Aulus Plautius werd eervol ontheven van zijn opdracht en keerde officieel 18 maanden na zijn huwelijk naar Rome terug. Dat was in 47 van onze jaartelling. En toen kwam hij dus met zijn vrouw, zijn christelijke vrouw, zijn christelijke Britse Keltische prinses, kwam hij terug naar Rome. Dat gaf natuurlijk wel problemen. Nou goed, er kwam die rechtszaak en die wordt door Tacitus beschreven. En ik heb een stukje minder geprobeerd te vertalen, dat gaat ongeveer zo. Pomponia Grekina, een vrouw van edele geboorte en de echtgenote van Plautius, die bij zijn terugkeer in Rome met eer werd ontvangen, werd ervan beschuldigd de riten van een buitenlands bijgeloof te onderhouden. Want ook Keltisch kunnen zijn natuurlijk nog, daar kun je een beetje aan draaien. Is dat christelijk of is het Keltisch? En daar zit hem de truc natuurlijk, hè. Ze werd vrijgesproken, maar Keltisch, ja, daar waren niet bezwaren tegen. Nou goed. De zaak werd overgegeven aan, dat schrijft Tacitus, de zaak werd overgegeven aan de rechtspraak van haar echtgenoot, Plautius. En Plautius, naar oud gebruik, naar oud Romeins recht overigens, riep een aantal van haar familieleden bijeen in een zitting betreffende het gedrag van zijn vrouw. En hij verklaarde haar onschuldig. Daar komt het in ieder geval op neer. Later, overigens, dat blijkt hier niet, maar later blijkt ook Plautius zelf christen geworden te zijn. Dus de lui die hij eerst vervolgd heeft, werd hij later een voorvechter van, in de stijl van Paulus dus. Nou, hij heette Aulus, dus dat is nog kleiner dan Paulus. Dat was nog een woordspeling ook, een dubbele dus, hè. En Paulus was wel klein en dit was Aulus Plautius. Ja. Na het bestand, na die besprekingen, keerden overigens Caractacus, Caradocus en Arviragus naar Britannië terug. Maar Arviragus nam zijn vrouw Venus Julia mee, de dochter van keizer Claudius. Leuk, hè? Zo'n Britse prinses kwam in Rome terecht. En een Romeinse prinses, zo mag ik het wel noemen, denk ik, kwam in Britannië terecht. Dus Caractacus en Arviragus en vrouw Venus Julia keerden naar Britannië terug. En Aulus Plautius werd vervangen als opperbevelhebber door Scapula, ook een bekende figuur. Scapula met een C erin. Scapula, die de volgende 7 jaar de strijd daar leidde, maar die allengs hulp kreeg van enige andere grote jongens uit de Romeinse geschiedenis. En uiteindelijk leidde dat inderdaad tot een, totdat de Britten daar verslagen werden, de Britse legers. Dat was in het jaar 52. Maar toen werden de Romeinse legers inmiddels aangevuurd door deze Scapula. Ostorius heet die, Ostorius Scapula, voluit. Aulus Plautius was er toen ook weer bij trouwens. Maar als adjudant of ondergeschikte van Vespasianus, die later keizer zou worden, dat was niet niks. Dus die was er ook bij. Verder was er bij, als een van de legerleiders, Titus, maar dat was de zoon van Vespasianus. En Titus was de man die later Jeruzalem zou verwoesten. In het jaar 70 van onze jaartelling. En verder was er bij Geta, G-E-T-A. Dat zegt u misschien niks, maar dat is ook een belangrijke Romeinse figuur. Hij wordt geacht de veroveraar te zijn van Mauritanië, zeg maar Noord-Afrika. Dat heeft hij dus voor de Romeinen veroverd. En verder was er bij keizer Claudius zelf. Nou, sterker kan het al niet. De hele legerleiding zat in Brittannië in die dagen. En zo werden de Britten daar verslagen. En bij die gelegenheid ontsnapte weliswaar Arviragus en zijn familie. Maar niettemin werd een ander deel van de familie, Caractacus namelijk, en zijn familie, werd gevangen genomen en meegevoerd naar Britannia, naar Rome. Arviragus dus niet, die van de zuidelijke familie dus niet. Was ook een beetje moeilijk. Arviragus was getrouwd met een dochter van Claudius, dus misschien hebben ze hem wel laten ontsnappen. Ja, Claudius vocht dus tegen zijn schoonzoon, daar komt het op neer. Zeker wel. Maar goed, die ontsnapte, maar de andere tak van familie, die van Caradoc dus, die werd grotendeels gevangen genomen en meegevoerd naar Rome. En dat heeft nogal wat voor gevolgen gehad. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We waren even snel door een paar jaar geschiedenis heen gegaan. Geschiedenis waarin de Romeinen erop uit waren om de christelijke Kelten, eventueel de Joden, in Brittannië uit te roeien. Met het merkwaardige gevolg dat er een paar huwelijken gesloten werden. De eerste plaats dus van de leider van de Romeinse legers, Aulus Plautius, die trouwde met de zuster van Caradoc. En aan de andere kant vinden wij dat Arviragus en Caradoc naar Rome gaan om daar de onderhandelingen te voeren met keizer Claudius. En dan blijkt dat Arviragus trouwt met de dochter van de keizer en daar vervolgens mee verdwijnt naar Britannia. Eigenaardige geschiedenis. Maar goed, hoe het ook zij, daarna werd de strijd wel degelijk hervat, zoals ik u gezegd heb. En in het jaar 52 was min of meer het einde van die oorlog in de slag bij Clun, C-L-U-N-E, in Shrop. Sure, ik kan het niet uitspreken. Shropshire. S-H-R. Spreek dat maar eens uit. O-P-S-H-I-R-E. Shrop. Nee, ik kan het niet uitspreken. Moet ik zal daar eens vragen hoe ze dat doen daar. Misschien leggen die lui eerst hun gebit uit voor het. Nee. Niet, zuster de Kulver? Nou, laat maar zitten. Nee, lastig, hè? Nou goed. Maar de slag bij Clun dus, in 52 van onze jaartelling, waar de Britse legers verslagen werden door de Romeinen, aangevoerd door alle grote Romeinse legersleiders die de geschiedenis meer opgeleverd heeft, ongeveer, waarvan ik u de namen net genoemd heb. En vervolgens was het dan zo dat Arviragus en de familie ontsnapten, al of niet bewust, dat doet er nou verder niet toe. Omdat Arviragus immers getrouwd was met de dochter van de daar aanwezige keizer Claudius. Dat terzijde, maar van de andere helft van de familie werd het grootste deel gevangen genomen. Namelijk in de eerste plaats Caractacus grootvader, King Lear dus, werd gevangen genomen. En allemaal werden ze meegenomen naar Rome. Hè? King Lear, zeg ik dan maar. Vervolgens Caractacus zelf, Caradoc dus, hè. En zijn vrouw, waarvan ik de naam niet weet, ben ik nog niet tegengekomen. Dus de vrouw van Caractacus. Verder zijn dochter Gladys, dat was de jongste. En de broer van Caractacus, maar daar weet ik ook de naam niet van. En andere leden van de koninklijke familie, daar kom ik straks nog wel op terug. Ze werden naar Rome gebracht. En Tacitus, De bekende geschiedschrijver dus beschrijft hoe ze daar werden, nou ja, zeg maar, aangegaapt. Volgens hem door 3 miljoen mensen in Rome. Er kwamen de grote jongens terug, de Romeinse hoogheden, inclusief de keizer, met de gevangen Britse koninklijke familie. Nou, dat is een volksvermaak, hoor. Ja, zo ging dat. Nou, daarna wordt er een proces gevoerd tegen die familie, want zo gaat het bij de Romeinen. Romeins recht boven alles, weet u wel. En die rechtszaak wordt ook beschreven door Tacitus, dus dat is inderdaad zeer betrouwbaar. En dezezelfde Tacitus beschrijft ook de volledige reden in het Latijn door Caractacus, die daar verantwoording aflegt voor de Romeinse Senaat. Let op, een Brit, een Kelt, maar hij had zijn redenvoering in het Latijn, dat is geen enkel punt. Waren geen barbaren, zoals sommigen beweren, maar inderdaad, geschoolde mensen. Het resultaat van die rechtszaak, waar ik nou verder maar niet op inga, is dat ze inderdaad worden vrijgelaten. Een van de onderdelen van de redenvoering van Caractacus is inderdaad dat hij niet verloren heeft, niet echt gevangen genomen is, niet overwonnen is, zal ik maar zeggen. Dat hij vrij man is en dat hij door een list, dat was ook zo, door verraad was het eigenlijk, gevangen genomen werd. Want hij meende ergens bij enige andere Britse ogenlui veilig te zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze leverden hem uit aan de Romeinen. Zo was het dus. Dus door verraad kwam hij daar terecht. Merkwaardige wijze. Maar die reden van die Caractacus daar hield voor de Romeinse keizer en voor de rechtbank, zal ik dan maar zeggen, had wel degelijk als resultaat dat de hele familie onmiddellijk werd vrijgelaten. Alleen Caractacus en de zijne. Nee, Caractacus moest beloven dat hij 7 jaar in Rome zou blijven. Dat wil zeggen, wel vrij, maar hij moest in Rome blijven en hij heeft moeten zweren dat hij nooit meer de wapens tegen Rome zou opnemen. Dat is ook inderdaad zo gebeurd. Hij is in Rome gebleven 7 jaar lang en ook daarna, toen hij weer in Britannië was, heeft hij niet meer de legers aangevoerd tegen de Romeinen. Dat wil zeggen, oorlogen werden er wel gevoerd, maar Caractacus speelde daarin geen rol van betekenis. Maar het hele punt is dat een groot deel dus, een belangrijk deel van deze Britse koninklijke familie, 7 jaar lang op zijn minst dan toch, gehuisvest was in Rome. En niet in de een of andere gevangenis, want ze waren vrij. En ze waren dan ook gehuisvest in wat genoemd wordt het Palatium Britannicum. Dat wil zeggen, het Britse paleis. Een groot landgoed in Rome, dus. En daar hebben zij gewoond. Iedereen mocht trouwens terug naar Engeland die wilde, behalve Caractacus zelf. Die moest daar 7 jaar blijven. Een deel is teruggegaan later, en Caractacus zelf is uiteindelijk ook teruggegaan. Een ander deel is daar gebleven, maar daar hebben we het nog over. Dat Palatium Britannicum wordt beschreven als inderdaad het Britse paleis dus. Een landgoed waarvan gezegd wordt dat ze honderden personeelsleden hadden. Dan hebben u enig idee over de grootte van die huishouding die daar gevoerd werd. Ik weet niet hoeveel personeelsleden onze koninklijke familie heeft, maar het zal wel in die buurt zitten. Dus het was niet niks. Het was dus gewoon het Britse paleis in Rome. Britse koninklijke familie op een of andere wijze in ballingschap, maar de andere kant daar toch volkomen vrij levend. En uiteraard onder bescherming, min of meer, van de Romeinse keizer. Daar komt het op neer, want hij was natuurlijk, net als Paulus, later. Gevangene van de keizer. Dat scheelt niet zoveel, dat scheelt maar een paar jaar. Dit was vanaf 52, terwijl Paulus in 56, voor zover ik weet, ik durf het nooit met zekerheid te zeggen, maar voor zover ik weet kwam Paulus in 56, dus 4 jaar later, naar Rome. Als gevangene. Waar hij tegemoet getreden werd door lui van de gemeente in Rome, die geacht werd te kennen. Het verhaal wordt nog interessanter, want Paulus blijkt, als je het mag geloven, zelfs familie te zijn. Op een of andere wijze van deze Britse koninklijke familie, maar zover zijn we nog even niet. Ja, het is aangetrouwd, weliswaar, maar goed. Dat even terzijde. Van deze koninklijke familie keren de oudste en de jongste zoon terug van Caradoc. Die gaan meteen terug. Dat is dus, u ziet er op uw lijstje, Kelinus. Want die gaat terug om daar de koninklijke honneurs waar te nemen. Kortom, hij wordt regent. Ik heb het er ook bij geschreven. Hij wordt regent voor zijn vader in Brittannië. En de jongste gaat ook terug. Cunon of Sinon of hoe je dat maar uitspreekt. En die wordt niet betrokken in het bestuur van het koninkrijk, maar die volgt daar een godsdienstige opleiding. Waaruit dat precies bestaat, weet ik niet, maar het moet een christelijke opleiding geweest zijn. En hij wordt daar dus, zeg maar, een soort kerkelijk leider. Het een wordt wereldlijk leider, de oudste zoon en de jongste zoon wordt kerkelijk leider. Dat is niet zo gek, want zijn grootvader was inderdaad Bran the Blessed, de aartsdruïde, hè? The Good King Bran, dus zat wel in de familie. Maar goed, maar de rest bleef in Rome, min of meer. We zullen het er verder nog wel over hebben. Maar hier ontstaat inderdaad een gemeente in Rome. Niet dat er geen gelovigen waren, want die zullen er wellicht wel geweest zijn, dat weet je nooit. Maar hier ontstaat in ieder geval een onderdak voor de christenen in Rome. Want inderdaad, dit is een christelijke familie, daar gaat het om. Leiders zelfs van de christenen in Brittannië, daar komt het op neer. Het zal duidelijk zijn dat het huis open stond naar christelijk gebruik voor alle andere christenen. En dan te bedenken dat daarnaast deze, wat heb ik het al over gehad, Julia, de echtgenote van Arviragus, de dochter van keizer Claudius, die was in Brittannië en die was daar bekeerd geworden, inmiddels door Jozef van Arimathea, zodat we heel dicht bij de keizer terechtkomen met al deze christenen. Hè? En Aulus Plautius, oorspronkelijke Romeinse legeraanvoerder, die getrouwd was met de zus van Caradoc, die nu gevangen zat in Rome, die was immers teruggekeerd uit Engeland en heeft inderdaad jaren in Rome gewoond, waar ze bekend waren als een christelijk gezin, zodat je daar toch op zijn minst twee families had, die belangrijke families had, mag ik wel zeggen, die christelijk waren. Nou, hoe dan ook, laten we het verhaal vervolgen. Nadat Caradoc werd vrijgesproken en dus 7 jaar in Rome moest blijven, met de familie gevestigd was in de Britse paleis, ontstond een vriendschappelijke relatie tussen de keizer, Claudius, en Caradoc. Beide koningen, om zo te zeggen, enzovoorts. Dus het ligt wel voor de hand, op een of andere wijze. En bovendien, de familie was eenmaal via huwelijk verbonden met keizer Claudius, dus een ander verhaal. Dus het was een vriendschappelijke relatie, zo vriendschappelijk dat keizer Claudius de jongste dochter van Caradoc of Caractacus, de jongste dochter, als zijn eigen dochter adopteerde. Dat was deze Gladys waar we het over gehad hebben. Die was toen een teenager. Kan je dat woord nog gebruiken tegenwoordig? Maar goed, was in haar tienerjaren in ieder geval. Maar Gladys werd officieel de dochter van de keizer. Daar komt het op neer. Even wat aantekeningen. 14 jaar. Ja, jaar of 14, dat klopt wel. En deze Gladys werd dus voortaan Claudia genoemd. En een paar jaar later, naar mijn gegevens, want er wisselt altijd wel eens wat in de diverse verhalen natuurlijk. Maar naar mijn gegevens was ze in 53, dus een jaar later, 17 jaar. Dus, maar dat doet er weinig naartoe natuurlijk. Maar in 53 van onze jaartelling, voor zover ik weet, was zij 17 jaar oud. En toen trouwde zij de Britse prinses en de aangenomen dochter van keizer Claudius dus. Hè. Die trouwde met ene Rufus Pudentius. Dat was eigenlijk de naam van zijn vader, Pudentius. Dus Rufus Pudentius. Ja, u leest het op het lijstje wat ik u gegeven heb. Hij was later Romeins senator, maakte delen van de senaat dus. En deze man, die was oorspronkelijk adjudant, helper, hoe heet zoiets, hè? Adjudant van Aulus Plautius. U weet wel, Aulus Plautius, die met de tante van deze Gladys getrouwd was. En deze Rufus Pudentius was dus met Aulus Plautius in Brittannië geweest, in 42, 10 jaar eerder, naar Brittannië gekomen, waar Aulus Plautius kennis maakte met tante Gladys en daarmee trouwde. Maar je mag aannemen dat toen dat daar deze Rufus Pudentius bij geweest is en kennis gemaakt heeft met het nichtje, wat toen natuurlijk nog maar een klein meisje was. En heette dus ook Gladys. Dus dat contact was in principe ook al in Engeland gelegd. Daar komt het op neer. En er komt bij dat ouders Plautjes in Engeland gebleven was tijdens het bestand en zo. En ook nog daarna. En van hem is bekend dat hij 1 jaar eerder, 1 jaar voor zijn huwelijk, pas terugkeerde naar Rome. In 52 dus. Ja. Toen de strijd daar gestreden was en de familie van Caractacus dus naar Rome werd afgevoerd, kwam Rufus Pudens Pudentius mee. En 1 jaar later trouwden deze twee. Om maar eens wat te rijmen en te dichten. Nou, dat huwelijk wordt ook uitgebreid beschreven. En wij leren dan dat de huwelijksbevestiging van deze twee, Rufus of Pudens, want beide namen worden gebruikt, hè? Dus Rufus en Gladys, dat die huwelijksbevestiging kerkelijk gezien geleid werd door ene Hermas, algemeen bekend als pastoor Hermas. En die kennen wij ook uit de Bijbel, want die vinden wij in Romeinen 16 vers 14. Ik zal Romeinen eens opzoeken, want daar komen we nog wat vaker terecht. Romeinen 16 vers 14. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, en dat is hem. En nog zo wat figuren. Maar van Hermas wordt ook gezegd dat hij familie was, ik weet niet op welke wijze, maar dat hij familie was van deze Rufus Pudens. Maar in ieder geval, een gelovige, hij wordt beschreven als pastor Hermas, omdat hij ook inderdaad een belangrijke rol vervuld heeft. In ieder geval in dat huis, als geestelijk leider. Maar het was familie officieel van Rufus Pudens. Nogmaals, ik weet niet hoe. En de bruiloft zelf vond plaats in het Britse paleis. Palaats in Britannicum. In het huis dus waar Caractacus en de hele familie woonden. Dat is ook opmerkelijk, want het was een huwelijk van de dochter van de keizer. Maar het huwelijk vond plaats in het Britse paleis. En er komt nog wat anders bij, dat was ook heel belangrijk. Bij die gelegenheid namelijk werd het Britse paleis cadeau gedaan, was van Caractacus dus, maar werd cadeau gedaan aan dochter Gladys en Pudens, Rufus Pudens. Zodat in de jaren die volgden dit huis, het huis was van deze Claudia en Pudens. Ik noem de namen maar gewoon uit 2 Timotheus 4, hè, want daar staan ze. Ja. En dat bleef in de familie, want later werd het geërfd door de zoon. Die heette Timotheus, de oudste zoon, Timotheus. Staat ook op je briefje. Ja, die heette Timotheus. Dat was niet de Timotheus, hij was genoemd na de Timotheus. Die daar over de vloer kwam. Heel eenvoudig, die daar in Rome over de vloer kwam. In de dagen van Paulus enzovoorts. Hè? Ja, die kenden ze. Dus daar was hij na genoemd, Timotheus. Die Timotheus werd dus de eigenaar later van dit paleis. En die schonk het later weer aan de kerk als zodanig, aan de gemeente of hoe je dat dan maar noemt. En zo bleef het tot in de dagen van Constantijn aan toe. Bleef eigendom van de gemeente in Rome. Dus even kijken, even wat vooruitlopen. Dit huis wordt dan ook aangeduid in de eerste plaats als Palatium Britannicum, Brits paleis. Het is ook even bekend als Titulus, dat betekent iets van titel of opschrift. Ik weet niet waarom, maar zo heette het, Titulus. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het wordt ook beschreven als Hospitium Apostolorum. Dat kun je zelf wel vertalen, Hospitium Apostolorum. Het huis van de apostelen. Of het tehuis eigenlijk, van de apostelen. En nog later wordt het genoemd Sint Pudentia. Namelijk genoemd naar de, niet naar Timotheus, maar naar een van zijn zussen. De dochter dus van Rufus Pudens en Claudia. Sint Pudentia. Of gewoon Pudentia. Die de marteldood stierf. En daarna werd dit pand in Rome naar haar genoemd. Het is lang bestaan. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat dit huis het huis werd, het tehuis werd eigenlijk van de gemeente in Rome. Daar komt het op neer. Onder de bescherming dus aan de ene kant van de Britse koninklijke familie en daardoor min of meer onder de bescherming van de keizer. Vreemd genoeg, want de keizer was een tegenstander van het christendom. Maar ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan en dat soort dingen meer, hè. Het is toch een beetje moeilijk om eraan te komen, zodat het inderdaad een thuishaven was voor de gemeente. Maar het vindt zijn oorsprong dus eigenlijk bij de Britten. Goed, even verder over de familie. Opa was er ook bij, King Lear, de grootvader van Caradoc. Maar kort na de aankomst in Rome overleed die man. Maar aangezien hij ook geacht werd in Rome te blijven, werd zijn plaats om een of andere reden ingenomen door pa. Opa stierf, maar de plaats van opa werd ingenomen door pa, die daartoe speciaal vanuit Brittannië naar Rome kwam. En dat was dus Bran, de Good King Bran, Bran the Blessed. De aartsdruïde der Kelten kwam in Rome en was toen dus de oudste figuur uit die Britse koninklijke familie daar in Rome, het tehuis van de christenen. Kortom, het christendom in Rome vond een onderdak in een huis waarvan de oudste de aartsdruïde der Kelten was. Hebben we dat? De christendom onder bescherming van de Britten natuurlijk, maar onder bescherming van de druïden. Hoe bestaat het, zou je zeggen? Maar het is gewoon historie. Het is gewoon zo. Kan het ook niet helpen. Ja. King Brandus. Dus zodat wij in dat plaats in Britannicum vinden als oudste de Good King Bran, de aartsdruïde, de vader van Caradoc. Vervolgens Caradoc, Caradocs vrouw, Caradocs dochter, prinses Urgain, want die was er ook. Haar man trouwens ook. Staat ook op het lijstje. Sarlock. Lord of Salisbury, officieel. Bestond toen ook al.
Sarlock, ja.
Sarlock, met een G. Ja, Lord of Salisbury. En dan een zoon van Caradoc, namelijk prins Linus. Die bleef in Rome. Die hebben we al gezien, uit 2 Timotheus 4. Werd dus de eerste officieel aangestelde bisschop van Rome, om zo te zeggen. Door Paulus onderwezen en aangesteld. Later natuurlijk. Dan hebben we de dochter van Caradoc. Maar die hebben we al genoemd. Claudia dus, Gladys. Claudia. Dat is interessant, die heette trouwens voluit bij de Romeinen Claudia Britannica Pudentia. Claudia, natuurlijk. Britannica, zodat men vastzit dat ze een Britse was. Claudia Britannica Pudentia. En Pudentia uiteraard genoemd naar haar man. Pudens, Rufus Pudens Pudentia. Die was er dus ook, haar man. Dus de Romeinse senator, Rufus Pudens Pudentia. En wie er ook was, was de moeder van Rufus, dan wel Pudens. Die naam staat niet in de Bijbel, maar dat weten we uit de ongewijde geschiedenis en de kerkgeschiedenis maar al te goed. Die heette Priscilla, Sint Priscilla, overigens. Ze komt wel in de Bijbel voor, maar haar naam wordt niet genoemd. Nou goed, nog even verder. En er was natuurlijk in het huis, maar dat heb ik ook al genoemd, pastor Hermas, hè? Een familielid van Pudens. Nee, ik kom er zo op terug. En behalve deze familie vinden we dus ook nog in Rome de zus van Caradoc, prinses Gladys. De tante van die andere Gladys dus. Bijgenaamd Pomponia, Grecina enzovoorts. En haar man Aulus Plautius, de Romeinse legeraanvoerder van in de tijd. Het verhaal is dat toen deze familie daar was, werd Caradoc zelf, Caractacus dus, en zijn vader werden officieel niet als christenen beschouwd. En het verhaal is dat ze later tot geloof kwamen en dat hen de handen werden opgelegd door de apostel Paulus. Kort hierna dus. Hè. Maar de rest van de familie was inderdaad christen. En wat die Priscilla betreft, dat is helemaal een interessant verhaal. Dat kan ik nog wel even kwijt, denk ik. Wij vinden namelijk dat Pudens, de naam Pudens werd genoemd in 2 Timotheus 4, hè. Daar vonden we Pudens, Linus. En Claudia, Pudens en Claudia, dat was dus het echtpaar. En Linus was de broer van mevrouw, hè? Dat heb u toch nog, hè? En deze Pudens, die heet ook Rufus. Dat was zijn eerste naam eigenlijk. En onder die naam komt hij voor in de brief aan de Romeinen. Want in Romeinen 16 wijs ik er eerst even op dat Paulus de groeten doet aan een heleboel mensen. Maar onder andere in vers 7 aan Andronicus en Junias, waarvan hij zegt dat het zijn familieleden zijn, mijn magen. Hoe deze twee familie zijn, weten wij niet. Staat nergens bij, weet ik ook niet. Misschien dat ik er nog eens wat over tegenkom, maar dan vertel ik het u wel. In ieder geval weet ik het niet. Maar het was familie van Paulus die daar was, in Rome. En bedenk dat Paulus deze brief aan de gemeente in Rome schreef, terwijl hij zelf daar nog nooit geweest was. Maar ik ken er een heleboel mensen aan wie je de groeten doet, heel hoofdstuk 16 lang. Een verschrikkelijk verhaal om te bespreken, moet ik u zeggen. Maar, hè? Ja, goed. Dat even terzijde. Dat is mijn probleem dan vervolgens. Maar Andronicus en Junias, familie. En daarna kwamen wij terecht, of komen wij terecht in vers 14 heb ik al genoemd, die Hermas, hè. Die dus een beetje oorspronkelijk naar de familie leidt en het huwelijk van Claudia en Pudens dan wel Rufus inzegent. Pastor Hermas, dat is vers 14. Maar het mooiste vers is natuurlijk vers 13. Hè? Want wat staat daar? Groet Rufus. Nou, de enige Rufus die we kennen heet ook Pudens, die met Claudia getrouwd was. En Claudia, die de zus was van Linus, uit 2 Timotheus 4. Maar hier heet het groet Rufus, de uitverkorene in den Heren. Ja, die was hoofd van die huishouding daar in Rome, van het huis. Althans, het zou je worden, schoonzoon van Caradoc. En dan staat de groet Rufus en zijn moeder. Die was het dus ook, daarvoor zei ik al, die moeder heet Priscilla. Dat is gewoon uit de ongewijde geschiedenis bekend. Zijn moeder en de mijne. En daar zitten we met een schitterend verhaal natuurlijk. Ja. Men verklaart dat gewoon door te zeggen, nou ja, zijn geestelijke moeder. Moeder in geestelijke zin. Nou is dat een manier om eronder uit te komen, want wat betekent zoiets, geestelijke moeder? Wat betekent dat? Dat hij door haar tot geloof gekomen zou zijn. Dat zou het moeten betekenen. Maar is Paulus door zijn moeder tot geloof gekomen? Absoluut niet. Absoluut niet. Paulus de Farizeeën, de christenvervolger, was niet door zijn moeder tot geloof gekomen. Hij kwam tot geloof doordat de Heer hem in zijn kladden greep. Hoe was het andere woord ook weer voor kladden? Lurven. Nou weet ik het weer. Nou weet ik dus wat dat is. Dat zijn lurven. Maar goed, in ieder geval, hij was niet door zijn moeder tot geloof gekomen. Hij had dus geen geestelijke moeder, dat kan niet. Dus blijft alleen over dat het zijn letterlijke moeder was. Maar aangezien van Rufus zijn afkomst bekend is uit een grote Romeinse familie, uit Umbria, een Romeinse staat, de zoon was van Pudentius, bekende Romeinse senator, kortom, aangezien die familie helemaal bekend is, zitten we met een probleem. En de enige verklaring van dat probleem kan nog maar zijn, dat moet hem zijn, dat de moeder van Paulus later weer getrouwd is, nog een keer getrouwd is. En wel met deze Pudentius. En Rufus Pudens Pudentius was dus een zoon van de moeder van Paulus. Dat wil zeggen, ze hadden wel verschillende vaders, maar ze hadden dezelfde moeder. Maar er staat hier toch gewoon. Wat kan het nou anders betekenen? Nee, want Paulus zelf, van Paulus zelf staat in Handelingen 23 dat zijn vader een Farizeeër was. Je zou zeggen, misschien was zijn vader ook een Romein, zou nog kunnen. Nee, zijn vader was een Farizeeër. Hij erfde weliswaar Romeins burgerschap op een of andere wijze, door geboorte. Hoe dat ging, weten we dus niet. Maar zijn vader was in ieder geval een Farizeeër. En je mag dus aannemen, een Jood, en dus uit de stam van Benjamin. Dat was niet een Romeins senator.